Wil jij ook 100.000 euro om te beleggen? In de Beleggers Challenge beleg je in 8 weken met virtueel geld in echte aandelen op basis van actuele beurskoersen. Behaal jij het hoogste rendement, dan win je 5.000 euro. Meld je aan via beleggerschallenge.nl.
Long only is de meest logische vorm van beleggen. Dus je koopt een aandeel en je verwacht groei en daar profiteer je van. Ja. Long short wordt interessant zodra je dus minder afhankelijk wil worden van die beursrichting. Je wilt verdienen aan relatieve verschillen tussen bedrijven.
Beste beleggers, het is weer donderdag 9 april. Is Nvidia dankzij zijn bredere strategie nu koopwaardiger dan ooit? En we kijken naar de hevige koersbewegingen van de afgelopen maand, toegespitst op een long-short strategie. Dat en meer, hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven. Naast mij zitten Loeg Schilder en Bram Mullenders. Jongens, hoe was jullie week? Niet privé gerelateerd, maar beurs.
Mijn beursweek was vooral gericht op onder andere ASML natuurlijk. Daar is afgelopen vrijdag in Amerika een wetvoorstel ingediend. De Match Act. En dat is ook de reden waarom dat ASML iets slechter erbij ligt dan de andere twee Nederlandse chippers. Denk aan BC ASMI. Het aandeel stond onder druk vanwege de wetvoorstel die toegespitst is op exportbeperkingen, extra exportbeperkingen naar China. En ASML is dan normaal gezien de voornaamste naam waar beleggers aan denken. Het intraday verloor het aandeel op dinsdag, dus dat was natuurlijk de eerste dag nadat de beurs open was, 5%. Omdat beleggers natuurlijk meteen begonnen te rekenen wat die exportrestricties qua omzet en winst kan betekenen. Wat deze act anders maakt dan eerdere restricties, om even dieper in te gaan daarop, is dat de poging van het komt vanuit het congres om het beleid strenger te maken. Die Match Act zal moeten zorgen dat bondgenoten zoals Japan en Nederland beter in lijn zal moeten gaan lopen met Amerika. De gedachte daarachter is dat Washington wil voorkomen dat Amerikaanse bedrijven hard worden aangepakt met die exportrestricties, terwijl buitenlandse spelers, denk aan dus Japan, Nederland, via een andere route nog wel kunnen leveren. De echte gevoeligheid voor ASML zit dan bij die DUV, dus Deep Ultraviolet Immersion machines, en vooral bij de servicing. EUV is de Extreme Ultraviolet, de nieuwste, de meest geavanceerde machines, die is voor China sowieso al van de baan. Dus daar zit verder niets nieuws. Maar als je dus onderhoud, onderdelen en software update van die eerder geleverde DUV-machines gaat raken, dan komt er wel op een pijnlijk punt uit. Yeah. Juist die serviceactiviteiten zijn voor ASML aantrekkelijk. Het is natuurlijk terugkerend, het is stabiel. In 2025 was het goed voor 8,1 miljard aan omzet. Terwijl die ook met 26% groeide afgelopen jaar. Dan moet je wel even natuurlijk bijzeggen, die 8,1 miljard komt natuurlijk niet alleen uit China. Maar je kan nu wel even een indicatie geven hoe die restrictie geraakt ASML kan raken. De wet kan dus inderdaad impact hebben op ASML. Vooral omdat je niet alleen de chip-machine-export beperkt, maar vooral dus die servicing, wat ik eerder zei. Nu moeten we natuurlijk niet meteen doen alsof die exportrestrictie morgen al volledig realiteit is. Er zijn namelijk meerdere redenen waarom dat die impact minder zou kunnen zijn dan de krantenkoppen suggereren. Allereerst is het nog steeds een wetvoorstel. Dat proces kost natuurlijk tijd. En dat is verre van zeker dat het in deze huidige vorm ook wordt geïmplementeerd. En het bevindt zich nog in een vroeg stadium. Dus ik verwacht niet dat als die er al komt, dat die voor eind van dit jaar ook daadwerkelijk definitief ligt. En daarnaast zal China dit zelf ook niet laten gebeuren. Ik bedoel, er zijn in het verleden al zijn geweest dat China terug kan slaan met vergeldigingsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan zeldzame aardmetalen of kritieke grondstoffen. Die belangrijk natuurlijk zijn in zo'n halfgeleider apparatuur industrie. Dus dat kan natuurlijk ook wel neveneffecten hebben als China wil terugslaan in die zin. En ook politiek gezien vanuit Europa, vanuit Nederland en Japan ligt het ook ingewikkelder. Nederland zal niet happig zijn op ASML te beperken met exporteren van bepaalde services of machines. Dus ik voorzien niet dat de Chip Act meteen zoals al wordt doorgevoerd, zoals in eerste instantie wordt geïnsinueerd. Er is natuurlijk nog tijd voor vertraging, verzwakking of uitzonderingen op die uitwerking. En daarom blijft van mij het fundamentele verhaal voor ASML wel overeind. Ze hebben een dominante positie in de EUV. En natuurlijk de mondiale investeringsgolf in AI blijft overeind. Dus ze houden vast aan de lange termijn doelstellingen. De vraag buiten China en dan met name Zuid-Korea, Japan en VS, ja, die blijft enorm sterk. De dominante positie die is niet ineens verdwenen. Alleen is de vraag hoeveel willen beleggers geopolitieke risico in het aandeel inprijzen. En precies daarom zou ik mijn oordeel nog niet aanpassen voor ASML. Dus het houtadvies blijft van kracht.
En hoeveel doe jij dat, Bram? Zeg maar, hoeveel reken jij bij deze case als ASML? Hoe prijs jij die geopolitieke risico's in?
Nou, als we bijvoorbeeld kijken naar andere analisten, die rekenen op een 10% winst per aandeel. Yeah. Dat kan dus daardoor terugvallen. Zoals ik aangaf, dat is overigens van JP Morgan. Dat is eigenlijk vanuitgaande van de huidige voorstel wat er nu ligt. En ik verwacht eigenlijk dat het wel ietsjes zal afzwakken naarmate dat daar onderhandelingen over plaatsvinden. Naarmate dat er hele geopolitieke druk vanuit China komt of misschien wel van Nederland of Japan. Dus het kan natuurlijk zeker impact hebben op de omzet. En dat zal waarschijnlijk ook wel gaan gebeuren. Maar we moeten niet doen alsof dit meteen morgen wordt geïmplementeerd. Mm. En er kan nog van alles natuurlijk aangepast worden. Dus ja, dat is eigenlijk waar ik afgelopen week naar gekeken heb.
Juist. Loege?
Ja, nou ja, het was natuurlijk een korte week. Want vrijdag was het Goede Vrijdag. En maandag eerste Paasdag. Amerika was wel open. Maar vrijdag kwamen de arbeidsmarktcijfers, de non-farm payrolls, in Amerika uit. Nou, die waren beter dan verwacht. De vorige maand viel het fors tegen. Maar deze maand 175.000 nieuwe banen gecreëerd. Waar er 65.000 verwacht was. En wat ook positief was, dat was dat de hourly earnings, dus de uurlonen, die gingen 0,2% omhoog, terwijl dat 0,3% verwacht was. Dus ja, voor het eerst weer eens een keer betere arbeidsmarktcijfers. De afgelopen maanden was het steeds minder banen en hogere lonen, wat de inflatie kan verhogen. En deze maand was het meer banen en minder hoge lonen, dus dat is positief. Daarna ging de aandacht natuurlijk uit naar het bestand in Iran. Dus er werd nog flink gedreigd door Trump vlak voor het bestand. En toen kwam er toch een bestand. We noemen dat tegenwoordig natuurlijk vaak de taco trade. Trump always chickens out. En de beurzen gingen gisteren hard omhoog. Nou, vandaag staan ze dan weer ietsje onder druk. Dus we gaan zien hoe dat loopt. Het bestand is broos. Er zijn wat discussies over. Er zijn nog beschietingen die doorgaan. Dus ik weet het niet goed. Als belegger denk ik dat je ofwel gewoon rustig moet blijven en gewoon moet naar je bedrijven moet kijken van doen die het nog steeds goed. En die geopolitieke schommelingen die moet je dan maar voor lief nemen. Ja, of je moet proberen in te spelen op de taco trade. Want ik zag dat als je dat gedaan had, er is een onderzoekje naar geweest, dan had je 52% verdiend. Dus uitstappen op het moment dat Trump begint met dreigen en dan vlak voor de deadline instappen, dan
had
je 52% verdiend. Maar ik wil er wel bij zeggen, ik doe dat zelf niet. En het is natuurlijk heel riskant, want als het een keer Trump niet terugtrekt, dan heb je een probleem mogelijk. En er waren twee aandelen die opvallend waren. De eerste was UMG, Universal Music Group, daar is een overnamebod op gedaan. Aandeel ging 12% omhoog, maar daarmee was het nog fors onder het bod van 30-40, wat Bill Ackman van Pershing Square heeft gedaan. Nou, beleggers twijfelen blijkbaar nog aan dat bod. Nou, full disclaimer, ik heb er zelf wel een paar gekocht, want ik dacht, nou, van 50% hoger bod, dan wil ik dat wel eens zien. Er is een grote aandeelhouder, de familie Bolloré, die zou mee moeten gaan. Nou, Bill Ackman heeft natuurlijk wel wat discussie het afgelopen jaar gehad met de Amsterdamse beurs. Dus, maar hij zegt, ik wil dat bedrijf overnemen, €30 of €40 biedt hiervoor. Nou, dan krijgt de aandeelhouder €5,5 cash en voor een verder een deel in een nieuw op te starten bedrijf. Dus dat was iets wat speelde. En het andere punt waar ik zelf ook wel naar gekeken heb de afgelopen week is 3i. Het moederbedrijf van Action. Heb ik ook wat aandelen gekocht. Want die Action wil uitbreiden naar Amerika. Action zet de groeistrategie. Ik denk dat je wel kunt zeggen onverminderd door. Ze groeien hard met gezonde marges. Maar de Capital Markets Day eind maart werd toch negatief ontvangen door beleggers. De koers ging flink onderuit. Als je wat dieper naar die cijfers kijkt, dan is die groeikaas, staat nog steeds overeind. Ondanks het consumentenvertrouwen wat in Frankrijk wat minder is. En het aandeel is gehalveerd sinds de top. Of misschien wel meer gehalveerd sinds de top. Dus interessant om naar te kijken. En ik heb er zelf vertrouwen in dat Action door blijft groeien. En dat dit een koopkans is. Dus daar heb ik ook naar gehandeld.
Dus dan is het inderdaad omdat het fundamentele onderliggende verhaal sterk is. Wat Bram net ook zei. Dan voel jij je goed genoeg om in te stappen.
Ja, en natuurlijk ook wel omdat die koers fors onderuit is gegaan. Als je kijkt, Action met name, want dat is het grootste belang in 3i, dat groeit nog steeds hard. Die hebben een hele efficiënte manier van groeien, want een groot deel van de groei wordt eigenlijk betaald door de leveranciers. Ze hebben 120 dagen leverings- of een betalingstermijn. Nou, daarmee krijgen ze een stukje werkkapitaal. Een investering in een nieuwe winkel is binnen een jaar al terugverdiend. Dus ze groeien met weinig kapitaalinvesteringen. De verwachtingen waren dat dan de bestaande winkels ook nog eens hard zouden groeien. Dat valt een beetje tegen vanwege Frankrijk. De andere regio's gaan nog prima. Dus ja, fundamenteel nog steeds goed. Aan een stuk aantrekkelijkere waardering. Ja, en wat de bodem is, dat weet je natuurlijk toch nooit. Maar wat mij betreft aantrekkelijk genoeg.
Voor kennis.
Hey jongens, het is een heftige maand geweest voor beleggers. De beurs is volatiel, hebben we wel gemerkt. Maar ik denk geen zorgen, Bram, want we duiken heel even wat educatie in. Zullen we het even hebben over strategie en wat we kunnen doen in deze tijden?
Loege stipte zojuist al in strategie aan, de taco trade aan. Yeah. Ik heb een aantal andere strategieën meegenomen. Dan beginnen we eigenlijk wel met de meest voor de hand liggende. Dat is de long-only strategie. Dat is bij de meeste mensen nog altijd wel de standaard. En ja, bij een long-only strategie ligt het voor de hand. Dan koop je in principe een stukje aandeel. Je verwacht op winstgroei, op omzet, groei, op eventueel dividend. En op een hogere koers in de toekomst. Het voordeel is daarvan duidelijk, het is overzichtelijk. Het is intuïtief, je hoeft niet of geen ingewikkelde constructies op te zetten. En je bezit gewoon wat je koopt. Op de hele lange termijn heeft het ook een sterke basis, laat ik zeggen. Omdat de aandelen historisch gezien altijd wel omhoog gaan.
100%.
Die garanties zijn er nooit op de beurs. Maar historisch gezien heeft het wel een positieve risico. Ja. Premie. Dat betekent natuurlijk niet dat die weg altijd omhoog gaat. Er zijn inderdaad jaren dat dat aandelen jaren achter elkaar dalen. Maar als je over de zeer lange termijn kijkt, heel breed genomen, dan stijgen aandelen. Maar daar zit natuurlijk ook meteen de zwakte in die eenvoud. Als de markt geheel onder druk komt te staan, dan daalt een long-only portefeuille meestal wel mee. En misschien heb je misschien daal je portefeuille minder hard dan de index als je beter aandelen hebt geselecteerd. Maar ook dan ontkom je bijna niet altijd aan zo'n daling in je portefeuille. Mm-hmm. Je bent namelijk wel onderheven aan de marktbeweging, ook wel de beta genoemd. Een flink deel van het rendement wordt daardoor wel bepaald. En in moeilijke situaties, zoals bijvoorbeeld afgelopen maand, ontkom je dan niet echt aan en andere mogelijkheden dan bijvoorbeeld afwachten of cash aanhalen of misschien defensiever aandelen selecteren. Bijvoorbeeld energieaandelen of dat soort zaken. En dan komt natuurlijk ook meteen de long-short strategie in beeld. Bij een long-short strategie koop je opnieuw die aandelen die je ook zou kopen in een long positie. Maar daar zit je dan short posities tegenover. Nou, wat is een short positie? Een short positie is dat je aandelen leent, die verkoopt. En met het idee erachter dat je verwacht dat ze dalen of minder goed presteren dan het aandeel wat je koopt en wat je bezit. Ja. En op een later termijn verkoop je die positie terug en lever je het aandeel terug. Dat is in principe dus hoe je een aandeel short. En de gedachte daarachter is interessanter dan ik koop dit aandeel, want het daalt. Het gaat namelijk niet primair om een stijging of een daling van de beurs, maar meer om de relatieve vergelijking tussen aandeel A en aandeel B. In feite zit je dus binnen dezelfde sector. Dat is wel vaak het idee in zo'n strategie.
Yeah.
Of een vergelijkbare omgeving. En dan koop je dus het aandeel A. Daarvan verwacht je dat die beter presteert, harder stijgt, minder hard daalt dan aandeel B.
Yes.
Die je dan zou gaan shorten. En daarmee verschuif je in principe meer het rendement, of het bron van het rendement, in plaats van de markt gaat stijgen, meer naar een relatieve vergelijking. Daarmee probeer je dus de marktbeweging uit te filteren en meer te kijken van hoe verhouden aandelen relatief zich onderling. Dat zie je natuurlijk ook terug in academische literatuur. Daar zijn heel veel van die varianten, denk of factoren zoals momentum uitgesplit in een, of opgesteld in een long-short variant. Daarmee filter je de algehele marktbeweging een beetje uit. En dan dus concentreer je echt alleen op die verschillen onderling.
Dus je hebt altijd, sorry dat ik onderbreng, maar je hebt dus altijd een aandeel A is op een long positie, aandeel B is op een short positie.
In principe, dat zou je als je naar één aandelenpaar kijkt, zou je dat zo kunnen doen. Ik kom er ook later op terug. Een portefeuille bestaat natuurlijk niet uit één aandeel of het één aandelen combinatie. Dus voor een strategie heb je wel meer nodig dan aandeel A en aandeel B.
Mm-hmm.
Maar in principe blijft het wel hetzelfde. Je selecteert aandelen waarvan jij denkt van, nou, dit zijn aandelen die de komende tijd in deze markt beter presteren dan aandeel B. En om dan het risico een beetje te hedgen, of om die volatiliteit een beetje weg te filteren. Mm-hmm. Om ook die neerwaartse klopte op te vangen, heb je dus dan die short posities in je portefeuille. Die dan ervoor moeten zorgen dat je niet hard, dat je niet helemaal aan die marktbeweging bent onderheven.
Mm-hmm.
Dat brengt me eigenlijk meteen ook aan het begrip dat ik wil uitleggen, extra nadruk verdient in deze podcast. Dat is marktneutraliteit. In theorie is het natuurlijk de bedoeling om de marktbeweging een beetje te neutraliseren. Maar je moet niet meteen denken dat marktneutraliteit daarom geen risico betekent. Marktneutraliteit wil in principe meer zeggen dat je niet per se wil profiteren van een stijgende olieprijs of een stijgende chipproductiecyclus. Maar meer dat het ene aandeel beter presteert dan het andere aandeel. Een simpel voorbeeld daarvan, heb ik even onderzocht, is NXP Semiconductors en de ON Semiconductor. Dus als je die twee aandelen samen bekijkt, dan zou ik zeggen, nou, dan long je dus die NXP en dan short je die ON Semiconductor. Waarom deze twee aandelen? Nou, ik heb bewust gekozen om in hetzelfde segment te blijven. Yeah. Dus dit zijn twee halfgeleide bedrijven die sterke blootstelling hebben aan automotieve en industriële toepassing. En daarom ook voor een groot gedeelte reageren op dezelfde macro-economische en sectorfactoren.
Ja, precies. Zodat je vergelijking zo puur mogelijk blijft.
Okay. Precies. Nou, als die gehele sector onder druk zou komen te staan, dan zullen ze in principe beide bewegen op dezelfde sectoren. Alleen is het dan nu het punt. Nou, jij hebt die aandelen geselecteerd op dat de ene beter lager gewaardeerd staat of beter gewaardeerd staat. Of dat dit aandeel beter bestand is dan het andere bestand tegen dit soort factoren. En dan in dit voorbeeld daalt NXP 4%. Dus dan zou je zeggen, ja, je longpositie daalt 4%. Nou, normaal gesproken zou je dus 4% pijn lijden.
Mm-hmm.
Tegenover daalt bijvoorbeeld ON Semiconductors, omdat zij minder slecht of minder goed gepositioneerd zijn, hoger gewaardeerd zijn, daalt in dit geval 11%.
Mm-hmm.
Nou, dan verlies je dus €400 op je NXP.
Mm-hmm.
Je verdient €1100 op je ON Semiconductor, want die zat je short.
Juist.
Dus per saldo verdien je dan nog steeds in een dalende markt €700. En mits je natuurlijk goed zit in die relatieve verhouding, de relatieve waardering, die ik net noem. Dan moet ik dus een kanttekening bij plaatsen. Zoals ik eerder zei, marktneutraliteit betekent geen risico. Want ja, je hebt natuurlijk, als je €10.000 in één aandeel investeert en €10.000 in een ander aandeel investeert, dan denk je long, short, oké, 10.000 min 10.000 is nul.
Mm-hmm.
Nou, netto inderdaad nul, maar bruto heb je natuurlijk wel een blootstelling aan €10.000 aan de ene kant, aan de long kant, en €10.000 aan de short kant. Dus het is niet zonder risico. En zoals je eerder al aangaf, is het dan voldoende om één aandelencombinatiepaar in je portefeuille te houden. Nou, net zoals een long-only strategie maakt één aandeel of twee aandelen, maakt nog geen strategie, maakt nog geen goede portefeuille.
Ja.
Dus ook hier is het natuurlijk van belang dat je spreiding aanbrengt. En dat je ook naar verschillende sectoren kijkt, naar verschillende industrieën kijkt. Dus dat is wel iets om mee te geven. Ik heb gewoon voor de overzichtelijkheid een paar voorbeelden meegenomen hoe mensen daarop kunnen inspelen. Dit zijn verder geen koop- of verkooptips, maar puur om alleen illustratieve voorbeelden te geven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de luchtvaart, als je daar zou willen inspelen op het verschil onderling, dan kun je dus bijvoorbeeld naar Airbus en Boeing kijken. Dan speel je dus niet zozeer in of mensen meer gaan vliegen of dat mensen inderdaad meer voor zakenreizen met het vliegtuig nemen. Maar dan speel je dus meer in als je bijvoorbeeld Airbus longt en Boeing short. Speel je in, nou, de een is beter bestand als de luchtvaart zal afnemen, of die is beter gepositioneerd als de luchtvaart zal toenemen. Die heeft de marge beter onder controle. Die heeft het orderboek voller zitten. Ik noem maar een voorbeeld. En zo kun je heel veel voorbeelden noemen. Denk aan Coca-Cola en PepsiCo. Denk aan Shell tegenover BP. Dus het zijn echt relatieve vergelijkingen die je dus doet in zo'n long-short strategie. En dan wil ik even komen op wat het fundamenteel anders maakt. Kijk, als je nou bijvoorbeeld zegt dat een long-only belegger die in NXP Semiconductor handelt, die zegt, nou, ik heb vertrouwen in NXP, die gaat stijgen. Dat is de gedachte achter die trade. Als je een long-short belegger vraagt die in NXP handelt, die zegt, nou, ik ben er niet per se van overtuigd dat het aandeel gaat stijgen, maar ik weet wel zeker, of ik denk te verwachten, dat die in ieder geval beter blijft presteren dan die on-semiconductor die ik eerder aannoem. Dus er zit wel een degelijk verschil in. Dus de eerste, dus de long-only, die zoekt dus echt absolute stijging. Mm-hmm. En die long-short, die zoekt dus relatieve outperformance. Juist. Dus dat is wel een verschil.
Ja, het is wel interessant, want dan ben je dus inderdaad extern, ben je niet zo bezig, maar je kijkt meer naar het interne plaatje. Maar wat ik me wel afvraag, Bram, is als je druk maakt over een aandeel, of je bent bearish over een aandeel of negatief, waarom zou je dan short gaan? Waarom zou je niet beschermen met een optieconstructie?
Nou, dat is natuurlijk een goede vraag. Want op papier lijken opties inderdaad heel elegant. Je kunt risico begrenzen. Neem bijvoorbeeld een bear put spread. Die zou je dus in werking kunnen stellen als je inderdaad bearish over een aandeel bent. Daarbij koop je dus een put met een hogere uitoefenprijs.
Yeah.
En verkoop een put met een lagere uitoefenprijs, waardoor je dus minder premie betaalt dan bij een losse put. Maar ook je maximale winst begrenst. Voor iemand die een duidelijke neerwaartse visie heeft binnen afgebakende periode, kan dat heel nuttig zijn. Toch betekent niet dat opties automatisch beter zijn dan shorts. Bij een short positie is je blootstelling vrij lineair. Daalt een aandeel 10%, dan profiteer je daar in, eigenlijk kunnen per saldo zeggen, 10% natuurlijk gaan er een paar tarieven leenkosten vanaf. Maar laten we voor het voorbeeld gemakkelijk houden. 10% win je daarop. Bij opties werkt dat anders. Dan speelt niet alleen richting mee, maar ook tijd en impliciete volatiliteit. Daarnaast betaalt zo'n optiepremie ook uit bijvoorbeeld de tijdswaarde die eruit loopt. En ook een aantal andere zaken, zoals bijvoorbeeld de optie Grieken. Dat heeft dan te maken met rente en dat soort zaken. Maar daar zal ik nu niet verder op ingaan. Dus je kunt inderdaad qua richting gelijk krijgen in zo'n optie. Maar als je bijvoorbeeld qua timing niet goed zit, of als het aandeel niet hard genoeg zakt, dan kan dat nog wel invloed hebben op een optieprijs, dus die je daarvoor krijgt en de winst die je daarop haalt. Bij een short positie is dat meer directer, is dat vrijer, directer vertaald in de winst. Dus dat is een nadeel, zou ik zeggen, wat opties hebben. Dus de tijd die eigenlijk in principe tegen je speelt.
Ja.
En je moet preciezer gelijk krijgen met je voorspelling.
Ja, dus als ik het zo hoor, dan denk ik ook optieconstructie vind ik nog steeds hoge wiskunde soms, als ik erover lees van jullie. Of van en zoals je het nu in ieder geval aan me voorlegt, denk ik ook misschien is long short wat makkelijker te implementeren.
Ja, precies. Zo zou je kunnen zeggen. Dus in principe is het een invers aandeel. Dus je hoeft niet veilig wiskundige formules op die prijzen te gaan berekenen of dergelijke zaken. Nu is het natuurlijk ook niet zo dat shorts geen nadelen hebben. Ja, je moet ook aandelen kunnen lenen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige aandelen zijn schaars om te shorten of brengen hogere tarieven met zich mee om dat te doen. En natuurlijk is er ook nog in aandelen een ander risicoprofiel dan een long-only portefeuille. Een aandeel dat je bezit kan in het slechtste geval natuurlijk naar nul gaan als het failliet gaat. Een positie die je short, een aandeel, kan in theorie natuurlijk oneindig stijgen. Nu is dat in theorie, dat zal niet vaak voorkomen dat die 200% stijgt of 300% stijgt. Maar in principe, het heeft net iets net een ander risicoprofiel dan een aandeel bezitten. Juist bij een forse koersbeweging, we zagen bijvoorbeeld gisteren dat markten 3%, 4% indexies breed omhoog gingen. Sommige aandelen wel 10%. Als je dus short, dan loopt dat verlies ook direct op. En dan kan je broker, waar je dus je portefeuille aanhoudt, tegelijk eisen dat je extra onderpand aanhoudt, omdat je dus in verlies staat in zo'n short constructie. Als je dus niet voldoende onderpand hebt, kun je margin call krijgen. Dus om extra geld in je portefeuille te steken of een positie te verkopen. En als je dat niet doet, dan kan een positie gedwongen verkocht worden.
Ja.
Dat is wel een belangrijk verschil. Het klinkt misschien in eerste instantie makkelijker dan zo'n optieconstructie, maar daar zitten natuurlijk ook wel nadelen aan. En dan heb je natuurlijk ook nog het verschil per broker. De ene broker, die is het heel makkelijk om zelfs de kleinste aandelen short te lenen en dus te verkopen. Bij de andere is het dan moeilijker om zelfs de groter aandeel te verkopen natuurlijk. Zoals ik aangaf, je moet ook een soort leenkosten betalen voor die aandelen te lenen. Dus dat moet je wel per saldo ook een beetje in je berekeningen meenemen. Het is niet de een stijgt 10%, de andere daalt 10%, dus 20% rendement. Nee, daar gaan ook nog natuurlijk kosten van het lenen vanaf. Dus het is niet alleen maar welk instrument, dus of long, short of optiesconstructie. In theorie kan het inderdaad misschien wel long, short beter zijn dan optiesconstructies of vice versa. Maar in praktijk bepaalt ook natuurlijk de broker, de liquiditeit van markten, van optiemarkten. Ik bedoel, optiemarkten kunnen ook heel erg illiquide zijn. Dan betaal je een hele brede, een hele grote spread. Dan begin je eigenlijk al met een flinke achterstand. Dus in praktijk bepaalt ook heel veel de markt, de marktomgeving, de marktsituatie, welke van de twee uitvoerbaar is. Dus als ik het heel even kort samenvatten. Dan zou ik zo zeggen, long only is de meest logische vorm van beleggen. Dus je koopt een aandeel en je verwacht groei en daar profiteer je van. Ja. Long short wordt interessant, zodra je dus minder afhankelijk wil worden van die beursrichting. Je wilt verdienen aan relatieve verschillen tussen bedrijven. Je kan ook een short positie aanhouden om je portefeuille te hedgen. Dus om te zeggen van nu komt in een volatiele periode aan, zoals we bijvoorbeeld deze maand zitten. We hebben inderdaad een bestand in Iran, maar dat betekent niet dat het gevaar meteen geweken is. Dus dan zou je bijvoorbeeld voor zo'n short sectie in je portefeuille kunnen zetten. En dan voor opties, die zijn vooral nuttig als je een heel specifiek tijdspannen in gedachten hebt, omdat met een duidelijke katalysator waar je op wilt inspelen. Dus dit is eigenlijk kort gezegd de verschil tussen de drie strategieën.
Oké, ik ga me gaan we het nog voor beleggersbelangen verder uitschrijven voor online en print? Ik hoop het wel.
Ik heb nu een eerste aanzet gegeven in de podcast, maar daar komt binnenkort meer over. Dus abonnees kunnen dat online en in het blad binnenkort meer over lezen.
Ik vind het een mooie uiteenzetting, Bram. En het is absoluut een mogelijkheid voor beleggers om dat marktrisico af te dekken. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren vooral stijgende markten gezien. Dus ja, het kan ook zomaar zijn dat de markten de aankomende jaren anders bewegen. Maar ik wil toch een kleine kanttekening dat dit echt niet makkelijk is. Hè? Dus bij die long short ben je dus echt afhankelijk van de alpha, zoals we dat dan zo mooi noemen. In hoeverre ben je in staat om de betere aandelen te selecteren ten opzichte van de minder goede aandelen. Nou, alfa, dat is echt niet makkelijk. Het is natuurlijk niet zomaar dat heel veel partijen opschuiven naar indexbeleggen.
Ja, alfa short gaan.
Nee, alfa is het verschil tussen het ene aandeel in de markt.
Oh, dus als
je extra premie die je ontvangt.
Extra rendement wat je denkt te halen boven het gemiddelde. En dus aan de long kant wil je alfa halen beter dan de markt.
Ja.
En aan de short kant wil je eventueel al verhalen door minder goed dan de markt. En al verhalen is gewoon niet makkelijk. En ik denk dat het afgelopen jaar nog lastiger is geworden. Want en dat is misschien leuk om even te delen in de show notes. Het mandje met de meest geshorte aandelen. Er is een most shorted index van Goldman Sachs. Die heeft het volgens mij 40% beter gedaan dan de markt. Onder andere omdat er op een gegeven moment mensen komen of partijen komen die tegen zo'n margin call aanlopen. Dus toevallig hadden we in de duurzame portefeuille rond de cijfers van Enphase en rond de cijfers van BorgWarner twee keren echt een behoorlijke spike. Dat aandeel ging 20-30% harder omhoog dan eigenlijk paste bij de cijfers. Maar dat waren blijkbaar margin calls van mensen die hun shorts moesten indekken. Mm. Ja, dus dat is wel... bereid je wel goed voor als je hier dingen mee gaat doen. Probeer het eerst op kleine schaal. Want dit is echt anders dan long only beleggen.
Ja, absoluut. Luke, bedankt voor je inderdaad voor die bijdrage. We zullen, ik zal het in het blad, zal ik in het artikel ook daar natuurlijk extra aandacht aan besteden. Maar ik denk wel dat het is moeilijk. Het is degelijk wel andere koek dan long only. Maar het kan ook inderdaad wel rendement of in ieder geval volatiliteit gladstrijken binnen.
En het is zeker interessant om hier gewoon laten we het hier ook vooral op terugkomen nog een keer.
Voor kennisopbouw. Ja. En ik sprak gisteren ook toevallig een long short manager en die zei, door short beleggen ben ik zeker een betere belegger geworden. Mm. Maar het heeft me ook wel wat pijn opgeleverd hier en daar. En per saldo had hij eraan verdiend. Ik dacht, ik geef toch even mee van... dit is niet iets wat je moet doen van... Nou, laat ik dat ook eens even proberen.
Nee.
Je moet er wel degelijk je huiswerk maken. En het is ook zo. Het is zeker niet makkelijk. En de beleggers die zijn begonnen met beleggen met alleen long only... die hebben in het begin waarschijnlijk ook een paar keer moeten opstaan... nadat ze zijn gevallen. Ja. En dat zal met dit soort strategie, met nieuwe strategie... is dat altijd en alles zo. Dus, maar we komen daar uitgebreid op terug in de komende week.
Voor kennis.
Dan nog heel snel even over Nvidia, dan wil ik het hebben.
Nvidia is inderdaad bezig om de greep op de AI-infrastructuur te versterken. En daarom is het ook voor mij, of mijn tip van de week voor het komend nummer. Je ziet vooral terug in die deals dat ze inderdaad daar echt wel op gaan inzetten. Dat ze meer grip willen hebben op die AI-keten. Als we bijvoorbeeld kijken naar al die recente investeringen, kun je ze bijna niet los van elkaar zien. Nvidia die sluit deals met Marvell, die ik al eerder getipt heb. Lumentum en Coherent die voorbij zijn gekomen in de Photonica verhaal. En je ziet dat ze daarnaast ook nog deals met CoreWeave en Nebius, dus dat gaat dan meer om de AI capaciteit in plaats van de technologische zaken die zij willen waarin zij willen investeren. Maar als we dus naar Marvell nemen, dat is misschien de meest interessante deal van ze allemaal, omdat ze iets blootleggen hoe Nvidia zal tegen de chipmarkt aankijken. Het zal een meer heterogene chipmarkt worden. Grote klanten willen namelijk niet volledig afhankelijk zijn van één leverancier en ontwikkelen steeds meer hun eigen gespecialiseerde chip. Denk bijvoorbeeld aan ASICs. Een paar jaar geleden had je kunnen denken, nou ja, dat is een bedreiging voor Nvidia. Want zij ontwerpen natuurlijk die krachtige GPU's waar ze heel bekend van zijn geworden. Maar Nvidia heeft daar nu eigenlijk een heel slim antwoord op gegeven met de NVLink Fusion. Dit is overigens niet iets wat door die recente deal van Marvel is ontstaan, maar wel verder is ontwikkeld en verder is uitgebreid. En dat maakt het eigenlijk mogelijk dat binnen de Nvidia racks, laten we zeggen de serverskasten, er ook ruimte ontstaat voor het aanleveren van of het meebrengen van eigen gespecialiseerde custom-made chips. En dat is natuurlijk wel heel sterk, omdat je als het ware zegt, we geven jullie klanten een alternatief. Jullie hoeven niet per se onze chips te bestellen. Mm-hmm. Je kunt je eigen chips ontwikkelen en meebrengen, maar wel binnen ons ecosysteem, binnen ons raamwerk, om maar zo te zeggen. Dus daarmee verklein je de kans dat klanten zeggen van, ja, we willen niet afhankelijk worden of blijven van Nvidia. We willen ook onze eigen chips meenemen. Ja, en daar heeft Nvidia dus met de deal van Marvell heel mooi op ingespeeld. Mm-hmm. En daarnaast halen ze dus ook hoogwaardige technologie in die optische interconnects en die silicon fotonica in huis. En dat doen ze eigenlijk hetzelfde met Lumentum en Coherent. In principe hetzelfde. Ze investeren in die twee bedrijven, ook 2 miljard ieder. Dus dat zijn geen kleine bedragen.
Voor Nvidia
wel. Ja, voor Nvidia natuurlijk wel. Dat wil ik natuurlijk later opkomen. Maar als je ziet bijvoorbeeld naar die vrije kaststroom die zij hebben, wordt voorspeld dat ze de komende 2 jaar 160 en 180 miljard aan vrije kaststroom willen genereren. Bizar. Dus dat zijn bizarre getallen. En dan zie je nog maar eens hoe dominant en hoog die marges
en zelfvertrouwen, zijn. Ja.
Precies, ja. Bij Nvidia. Dus die 2 miljard, dat zijn geen kleine bedragen. Voor Nvidia is het natuurlijk peanuts. Wat ik met Lumentum en Coherent wilde aanstippen, is dat zij zijn natuurlijk groeiende producenten van producten die in de toekomst wellicht heel belangrijk gaan worden. En daarmee koopt Nvidia als het ware een soort productiecapaciteit voordat deze producten in de toekomst schaars kunnen worden. Als dus die fotonica, die optische producten dus verder worden ontwikkeld. Dus eigenlijk zet Nvidia daarmee een soort stap in de toekomst om die productiecapaciteit vast te stellen. Dus dat vind ik wel heel mooi. En dan kijken we ook naar die waardering op het laatste. Ja. Daarmee wil ik afronden. Het aandeel is in 7 jaar nog niet zo goedkoop geweest als dat ze nu zijn. Als we dus kijken naar de voorwaartse, dus 12-maandse voorwaartse koers-winstverhouding, die is tot 20 of 21 gezakt recent. En dat is op hetzelfde niveau als de breder S&P 500. Dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Als je kijkt dat de groei van Nvidia bijna 3 keer zo hoog ligt dan de groei van de gele index. Dat valt op. En inderdaad, die vrije kaststroom die Loegen al aanstipte toen we het over die investeringen hadden. Ja, die staan gebaseerd op de huidige cijfers op 160 en 180 miljard voor de komende 2 jaar. Dus dat is eigenlijk maakt het aandeel nog aantrekkelijker, inclusief die waardering, inclusief al die deals die ze gesloten hebben. Ja, dat maakt Nvidia voor mij de tip van de week.
Ja, dus je kan de volledige analyse kan je teruglezen op beleggersbelangen.nl en later volgende week in het blad. Overtuigend kopen. Ja. In de volgende aflevering blikken we met Loeg Schilder vooruit naar het aankomende kwartaalcijferseizoen. En welke sectoren en bedrijven moet je daaruit in de gaten houden. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op Spotify en YouTube. Maar bedankt voor het luisteren in ieder geval. Veel succes op de beurs, jongens, jullie ook. En tot de volgende keer. Yeah.